Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J. Hogenhout uit Meteren voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 23 en Matthäus 11. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt proponent J.J. de Haan uit Woerden voor te gaan. En zondag 31 oktober in de ochtenddienst om 9:30 hoopt proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. De voorbeden. We leven mee met Dick en Wilma Dingemans. Mevrouw M. van der Pol Keinemans, Verzandstraat 22, is opgenomen in het Jeroen Bos ziekenhuis op de psychiatrische afdeling. Ook denken we aan gemeenteleden die medische zorg ontvangen. Mededelingen. Ambtsdragersverkiezing. Voor de vacature van de aftredende en herkiesbare diaken H.J. Hazakker zijn geen aanbevelingen binnengekomen. Daarmee is hij benoemd voor een nieuwe termijn. In de kerkenraadsvergadering van 21 oktober heeft uw kerkenraad op basis van de ingediende aanbevelingen voor de vacatures die ontstaan door het niet meer verkiesbaar zijn van de betreffende broeders de volgende dubbeltallen opgesteld. In alfabetische volgorde. Vacature ouderling P.J. van den Bogert, C.J. Kesting, Thijs de Torenwachterstraat 9 in Zaltbommel en D.G. Kos, Annekeshof 40 in Bruchem. De vacature voor ouderling kerkrentmeester G.C. Valk, de heer L. Mulder, Annekeshof 9 in Bruchem en de heer G. Ruiten, Harry Parrenhof 1 in Zaltbommel. Vacature voor diaken C. van der Werken, de heer J. E. van den Bogert, Verzandstraat 1 in Bruchem, en de heer J. Weijer, Kiewietstraat 14 in Bruchem. En de vacature van D.A.H. Omen, de heer P. de Koning, Molenstraat 33 in Bruchem, en C.L.J. den Otter, Dorpstraat 59 in Bruchem. De stemmingsvergadering wordt gehouden op zaterdagavond 6 november. De aanvang is 7 uur in Ebenezer. We bevelen genoemde broeders aan in uw voorbeden. De toegang tot de kerkdiensten, gezien het toenemend aantal besmettingen, heeft de kerkenraad weer besloten om de toegang tot de erediensten vooralsnog niet vrij te geven. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de onkosten van Ebenezer. Voor de kerkgangers is de collecte bij de uitgang. U mag uw gave ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 81, vers 1. Zingt nu blij te moe, het machtige opperwezen, ene lofzang toe. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God zij mij, uw huis en tempel zang. En ook het tweede vers zelfs vindt de muzenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. Psalm 84, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen lezen we samen Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 32, vers 1 en 4. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1 en 4, straks na de lezing van Gods heilige geboden. En verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht en luisteren eerbiedig naar zijn heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God betekent dat. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. De zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naast een huis. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, wat is nu het grootste, het belangrijkste gebod, zei hij dit. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Bidden we samen, gemeente, om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Ja, Heere, wat is dat een groot wonder van uw genade. Dat u onze zonde wil vergeven om willen van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En Heere, wilt u ons schenken dat ons oog op u gevestigd zal staan, Heere. Dat we op u zullen letten. Dat we u zullen zoeken. En dat mogen we ook vanmorgen doen, Heere. We mogen in die diepe afhankelijkheid van u weten dat u ook ons vanmorgen ziet en kent. Dat u ons hebt samengebracht onder uw woord, Heere. En dat doet u op verschillende wijzen. Dat doet u door ons hier in de kerk te brengen. Dat doet u door de middelen van de techniek, zodat we thuis ook verbonden kunnen zijn met de gemeente. En er zijn er misschien zelfs ook wel onder ons vanmorgen die op hun vakantieadres meekijken. En zo ook verbonden zijn met uw gemeente. En Heere, dan komen wij in de stilte van deze ochtend voor uw aangezicht. Biddend en belijdend dat wij tegenover u, Heere, ons hoofd moeten buigen en beschaamd onze ogen moeten neerslaan, wetend dat wij uw wet niet hebben gehouden, zoals die ook zojuist tot ons is gekomen, Heere. Een spiegel ons voorgehouden en we hebben daarin gezien, Heere, dat wij op zoveel fronten tegenover u tekort komen. Onze zonde, Heere, we belijden ze u. En dan moeten we u ook heel eerlijk belijden, Heere, dat we het vaak niet eens beseffen. Dat waar het gaat over de zonde, dat er zoveel langs ons heen gaat. Dat we eigenlijk bij heel veel dingen niet eens in de gaten hebben, Heere, dat we u er tekort mee doen. Omdat we er wellicht zo aan gewend geraakt zijn. Of omdat het in de ogen van zoveel anderen eigenlijk maar heel onschuldig is, Heere. Maar wij moeten u belijden dat wij u tekort doen. Vooral in wat we hebben nagelaten, Heer. Dat wij u niet hebben gediend de afgelopen week zoals we u zouden behoren te dienen. Dat wij u niet de lof en de eer hebben geschonken die u zo toekomt. Dat wij elkaar, Heere, niet hebben gegeven waar de ander recht op had. En Heere, dan bidden we u, vergeef ons al onze zonden. Vergeef ons dat we zo vaak u niet begrijpen, Heere, en langs u heen gaan. Leer ons om tot u te gaan, Heere, ook vanmorgen. En dan bidden we om de opening van uw woord en de verlichting met uw geest, Heere. Dat uw woord en dat uw geest ons bij de hand zullen nemen vanmorgen. Dat we ontdekken mogen voor het eerst of misschien wel weer opnieuw dat u ons roept, Heere. Dat u ons aankijkt met ogen van genade. Vol genade, vol van waarheid, vol van liefde en ons roept, kom tot mij. Heere, geef dat we die roepstem mogen verstaan. En dat we er ook mee naar huis zullen gaan. Het zullen overdenken en het ook mogen toepassen in ons leven. Dat bidden we u voor ons allemaal, Heere. Bijzonder willen we dat ook bidden voor onze kinderen, voor onze jongeren. Heere, geef dat er een woord ook voor hen zal zijn vanmorgen dat hun hart raken mag. Dat ze stilzetten zal, dat ze prikkelen zal om u te zoeken, Heere. Dat we dat steeds mogen doen, u zoeken, opdat we u mogen vinden, Heere. Als de bron van ons leven, als onze God en zaligmaker. Wees ons zo genadig nabij deze morgen. We bidden u zo ook voor al die plaatsen waar uw gemeente samenkomt. We bidden dat de techniek het ook zal doen, Heere, dat die ons niet in de steek zal laten. Zodat we met elkaar verbonden mogen zijn onder uw woord. Want daar gaat het om, Heere, dat uw woord spreken zal deze morgen. Wees ons zo nabij, dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, zoals gezegd slaan we de schrift vanmorgen open in twee gedeelten. In het Oude Testament lezen wij uit het boek van de Psalmen, Psalm 23. En in het Nieuwe Testament lezen wij uit Matteüs 11. Maar we beginnen vanmorgen met Psalm 23. Een psalm die de jongens en meisjes in de kerk natuurlijk ook allemaal kennen. Een psalm die gaat over een herder. De psalm vergelijkt de Heere God als een herder. Een herder die zorgt voor zijn schapen. En in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus ook: ik ben de goede herder. En een herder die zorgt altijd voor zijn schapen. En we staan straks in de preek stil bij Gods goede zorg voor ons leven. En daarom lezen we nu ook uit Psalm 23. Een psalm van David: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen wij in het Nieuwe Testament in Matteüs 11 vanaf het 20e vers. En in dit 11e hoofdstuk gaat het over de vraag die de Heer Jezus stelt aan zijn discipelen over de betekenis van de prediking van Johannes de Doper. En dan legt hij vanaf het 20e vers uit wat zijn prediking ook gewerkt heeft in 3 steden. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op deze huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En dan hij wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover, gemeente, de lezing uit het woord van onze God. Wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 62. Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Straks na de preekgemeente zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 23 het eerste vers. Psalm 23 vers 1, straks na de preek zonder nadere aankondiging. En de tekst voor de verkondiging vindt u in het laatst gelezen gedeelte, Matthäus 11, het 28ste vers. Dat ik nog een keer voor u lees. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. En we schrijven onder de preek als thema op zoek naar rust. De gemeente, niemand van ons zal vanmorgen het belang van rust ontkennen. Dat snappen we allemaal. Iemand die grote sportprestaties wil leveren, die weet dat zeker net zo belangrijk als trainen is dan ook op tijd je rust nemen. En we hebben ook gelezen in de wet van God hoe belangrijk het is dat wij rust houden. Het is de Heere zelf die ons daarin is voorgegaan. Alleen de schepping heeft God van al zijn werk op de zevende dag gerust. Ik bedoel, jongens en meisjes, als je dat bedenkt, dat zelfs de Heere God, de machtige God, rust van zijn werk, hoe belangrijk is het dan dat wij dat ook doen? En jullie hebben volgens mij komende week vakantie. Herfstvakantie. En ik weet nog goed, als kind vond ik dat een van de mooiste vakanties. Niet naar school, je kon heerlijk spelen. En bij ons in het dorp waar ik ben opgegroeid, was het ook altijd een beetje de tijd dat de mais gehakseld werd. En dan gingen we kolven zoeken en we konden allerlei dingen doen buiten. Heerlijk, een geweldige vakantie. En ik weet nog goed dat wij in de herfstvakantie onze spaarpot bij een zogenoemde coöperatieve bank mochten brengen. En dan kreeg je een cadeautje. Je bent nooit vergeten. En ik beloof jou, als je later groot bent, zul je nog heel vaak terugdenken aan je vakanties. Want je vakantie is belangrijk. Naar school gaan is belangrijk, maar je vakantie is ook belangrijk. Want dan krijg je weer nieuwe kracht, krijg je weer nieuwe energie om straks op school weer extra je best te doen. Want ja, als je erover nadenkt, stel je nou voor, jij hoeft niet naar school, nooit. En je kunt alle dagen doen waar je zelf zin in hebt. Je kunt gaan spelen, je kunt doen waar je zelf zin in hebt. Ja, dan is vakantie eigenlijk iets heel aparts. Want dan heb je eigenlijk altijd vakantie. En dan moeten de gepensioneerden onder ons vanmorgen zich natuurlijk niet aangevallen voelen. Want dat is natuurlijk niet wat ik bedoel te zeggen. Maar rust en arbeid, rust en bezig zijn, horen bij elkaar. Dat jij de hele tijd op school zo hard moet werken en je goed je best doet, dat betekent dus ook dat je van tijd tot tijd een weekje vakantie mag hebben. En daar moest ik aan denken toen ik bezig was met dit gedeelte. Waar de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Rust, gemeente, is misschien wel een van de meest belangrijke Bijbelse woorden. De rust gaat veel dieper dan alleen maar uitrusten van je vermoeidheid. De rust is wat God ons geven wil. Want uiteindelijk gaat het niet om ons zwoegen, uiteindelijk gaat het niet om ons worstelen, om ons werk, om onze toekomst, om onze pensioenzekerheid en noem alles maar op. Maar uiteindelijk gaat het om die rust die we bij God mogen vinden. De Heer Jezus plaatst dit hele diepzinnige gedeelte, want dat is denk ik wel wat het is, gemeente. Het is een van de meest diepe gedeelten uit de evangelie die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Als Jezus zichzelf openbaart, misschien wel voor het eerst als de Zoon van God. Hij zegt namelijk, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Hier plaatst de Heer Jezus zich voor zijn discipelen als zijnde de Zoon van God. En hij legt uit dat er een directe verbinding is tussen de Vader en hem als de Zoon. En hij laat zich hier zien, hij openbaart zich als degene die gekomen is in het midden van deze wereld. En daarom zegt hij ook in die tijd. Zo staat het er. In die tijd, zegt Matthäus, antwoordde Jezus. En het is u misschien wel opgevallen dat er niet echt een vraag gesteld is. En toch gebruikt Matthäus deze woorden. In die tijd antwoordde Jezus. Met andere woorden, Jezus reageert in zijn gebed, want dat is wat het is een gebed tot de Vader. Jezus reageert op de reactie van de mensen in Israël. Die zijn prediking gehoord hebben. Ze hebben eerst de prediking van Johannes de Doper gehoord. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En de heer Jezus, hij heeft vele wonderen, vele tekenen gedaan. Maar vooral ook veel gepredikt, het evangelie verkondigd. En er worden in dit gedeelte ook 3 steden genoemd. Kleine stadjes, kleine plaatsjes. Waar Jezus heel bijzondere dingen heeft gedaan. En hij zegt, ja, wat heeft het eigenlijk voor effect gehad? In die tijd antwoordde Jezus. Hij reageert dus op het ongeloof en op het geloof. Wat hij is tegengekomen in de plaatsen waar hij zoveel bijzondere tekenen en zo krachtig heeft gewerkt. Gemeente, wat is bij ons de uitwerking van het evangelie? Dat is een vraag die we vanmorgen ook best aan elkaar mogen stellen. Als we zo eens terugkijken op hoe het is gegaan ook onder ons. Wat heeft het evangelie bij ons gedaan? In ons eigen leven, in het leven van de gemeente. In het leven ook van het dorp waar we wonen mogen. In die tijd. Er is altijd een tweelei reactie op de prediking van het evangelie. Geloof of ongeloof. En het zijn niet de voorname plekken. Het zijn niet de grote centrale plaatsen waar Jezus zijn woord verkondigt. Het is niet in Rome dat Jezus het woord verkondigt. Het is niet in het centrum van de wereldmacht waar de prediking plaatsvindt. Nee, de prediking vindt plaats in de gemeente. Ook hier, en laten we eerlijk zijn, op deze grote wereldbol. Ik bedoel, wie weet waar Meteren ligt, wie weet waar Bruchem ligt. En toch hier in het midden van ons vindt de verkondiging van dat evangelie plaats. Vinden krachten plaats, grote krachten door het woord van God. Al zoveel jaren mag ook hier het woord zondag aan zondag opengaan. En wat doet dat met ons? Wat werkt dat in uw, jouw en mijn leven uit, gemeente? Dat is waar het over gaat. En zo plaatst de heer Jezus zich ook vanmorgen als het ware in het midden van ons. En hij kijkt ons, met eerbied gezegd, diep in de ogen aan. En zegt, kom. Kom naar mij toe. Gemeente, dat is niet zomaar iets als de heer Jezus dat zegt. Kom naar mij toe. Maar eerst moet nog iets anders bekeken worden vanmorgen. Want het is toch wel vreemd, vind je niet, jongens en meisjes, dat de heer Jezus hier zegt, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Nou kan ik mij voorstellen dat jij nu bij jezelf denkt, maar wacht eens even. Nou doe ik zo mijn best om wijs en verstandig te worden. Ik doe zo mijn best op school. En de juffrouw of de meester zegt ook steeds dat ik dat moet doen en ik moet dit leren en ik moet dat leren. En nou zegt de heer Jezus hier dat het evangelie voor mensen die wijs en verstandig zijn, dat verborgen wordt. Dat die het niet begrijpen kunnen. Bedoelt de heer Jezus hier nou te zeggen dat je eigenlijk maar helemaal niet slim, wijs en verstandig moet zijn? Nee, dat bedoelt de heer Jezus hier niet te zeggen. Maakt de heer Jezus hier, gemeente, nu een onderscheid? Maakt hij nu een onderscheid tussen intelligentieniveau, tussen status? Maakt hij hier nou een onderscheid dat hij zegt eigenlijk tegen de vader: ik dank u, vader, dat u voorkeur hebt voor kleine kinderen? Is het dan zo dat in het koninkrijk van God de kleine kinderen, de armen en de verdrukte, dat die voorgaan ten opzichte van de mensen die het goed hebben, die gezegend zijn, die hun zaakjes voor elkaar hebben, om dat maar eens zo te zeggen? Is er dan een voorkeur voor de een of de ander? Nee, dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen. Als iets duidelijk wordt uit het werk van de Heer Jezus, is dat het voor alle mensen geldt. Jong, oud, rijk, arm, voor iedereen. Het is niet zo dat de Heer Jezus een voorkeur heeft. Dat hij de ene mens liever heeft dan de andere mens. Nee. En toch staat hier: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt. Maar wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Daar bedoelt hij mee te zeggen dat als je denkt dat je wijs en verstandig bent, als je denkt dat jij God wel kunt begrijpen, of als jij denkt dat jij wel langs God heen kunt, en als het hele gebeuren in de wereld en het redden van de wereld, als dat volgens jouw schema's moet en volgens jouw denkwijze moet, ja, dan heb je het evangelie niet begrepen. Dan blijft het voor jou verborgen. Nou, gemeente, dat is waar wij vandaag de dag natuurlijk volop mee geconfronteerd worden. Wij leven in een wereld, en daar zou veel van te zeggen zijn, maar wij leven in een wereld die absoluut volgens haar eigen schema's verder wil. De wereld weet heel goed wat ze wil, en de wereld weet heel goed waarvan ze vindt dat goed is en wat niet goed is. En de wereld wil absoluut niet naar het woord van God leven. Laat staan dat ze kan accepteren dat er een zaligmaker is gekomen die door aan het kruis te lijden en te sterven voor onze zonden, dat dat de weg is tot eeuwig behoud. Die schema's, die wil men niet zien. Die veracht men. Daar leeft men langsheen. Daar vindt men zichzelf veel en veel te wijs en verstandig voor. Want de moderne mens weet toch immers beter. De moderne mens, die weet toch dat er geen God kan bestaan. Die weet toch dat het zo niet werkt in de wereld. Die groep bedoelt Jezus. Daarvan zegt hij: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen, dat u het evangelie, dat u de dingen van de verlossing voor deze verborgen hebt. Dat is niet een actieve manier van God zelf om mensen buiten het koninkrijk te houden. Maar die mensen plaatsen zichzelf erbuiten, want ze willen het niet zien. En gemeente, daar moeten wij ook voor waken, dat het niet per se moet gaan volgens onze schema's en volgens ons denken. Want je kunt ook denken dat je wijs en verstandig bent op theologisch gebied. Dat je denkt: ja, maar het moet toch wel echt zus. Of het moet toch wel echt zo. En het kan toch niet zo zijn dat. Gemeente, onze schema's, je kunt ze er ook zomaar overheen leggen. En dat kan niet, gemeente. Dan missen we de dingen waar het werkelijk om gaat. Dan begrijpen we het niet. Want, zegt Jezus, u hebt ze aan jonge kinderen geopenbaard. En dat is natuurlijk het prachtige van een kind. Een kind stelt niet zozeer de vraag waarom. Ik bedoel, misschien een beetje een simpel voorbeeld, maar ik denk wel dat het het begrijpelijk maakt. Als je, stel je voor, een oma pakt de snoeppot en houdt het voor aan de kleinkinderen. Is er dan ooit een kleinkind dat zal vragen: oma, heb ik eigenlijk wel een snoepje verdiend? Is er een kleinkind dat zegt: meent u dat nou echt, oma? Mag ik een snoepje pakken? Nee toch? Er is geen klein kind, geen kind dat die vraag stelt. Als het kind is zoals ik, zou ik zeggen, oma, mag ik er twee? Toch? Dat is wat een kind is, gemeente. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Waarom zouden wij allerlei schema's, allerlei gedachten over de dingen heen leggen die de Heer Jezus ons openbaart? Waarom nemen wij het niet met onze beide lege handen aan? Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Wij leggen er allerlei schema's overheen. Wij leggen er allerlei manieren van denken overheen. En het moet zus en het moet zo. Maar een kind zegt, dank u wel. En zo leert Jezus ons dat hij in het midden van ons staat. En dat hij die verbindende factor is, die verbindende lijn is tussen de hemel en de aarde. En vindt u er ook niet een enorme troost in liggen, gemeente, in die woorden van de Heer Jezus? Dat ook, en juist als jij het niet begrijpt, dat juist als jij het zo moeilijk vindt om het te aanvaarden, u die er zo mee kunt worstelen, met die vraag, is het wel voor mij? Dat het evangelie dus helemaal niet vraagt dat je het allemaal snapt. Dat het evangelie helemaal niet vraagt dat je het allemaal kunt doorgronden. Dat de Heere God helemaal niet van jou vraagt dat je alles zomaar begrijpt. En dat je nooit vragen stelt. De Heere vraagt helemaal niet van jou dat je er zomaar van alles van vindt. Nee, hij vraagt van ons dat we hem geloven, dat we hem vertrouwen. Er ligt een troost in, gemeente, juist als we zo onzeker zijn. En zo staat Christus, zei ik al, in het midden van ons. Door de prediking, door de sacramenten, kijkt hij ons nogmaals met eerbied gezegd diep in de ogen aan. En zegt, ik ben het. Ik ben degene, daarom zei ik al, dit is zo'n ongelooflijk diepzinnig gedeelte in het Matthäus-evangelie. Ik ben het. Ik ben degene aan wie de Vader, dus de Heilige God in de hemel, ik ben degene aan wie de Vader het allemaal heeft geopenbaard. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Met andere woorden, ik ben het. En ik mag het u openbaar. Ik mag het u als het ware voorleggen. Dat is wat openbaren betekent. Ik mag het u onthullen. En ik mag het als het ware aan u geven. En dan klinken die schitterende woorden van onze tekst. Kom. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. Daar zit iets in van een omdraaien. Kom. Met andere woorden hoor ik de Heer Jezus hier zeggen, draai je om. Je bent vermoeid, je bent belast. Je ploet het maar voort, je sleept je zelfs misschien wel voort. Kom, draai je om. En kom naar mij toe. Want rust, de ware rust, is alleen bij mij te vinden, zo leert Jezus ons. Kom. En bij zulke diepe woorden luistert het heel nauw. Is het belangrijk om als het ware woord voor woord goed te lezen. En de Heer Jezus begint met te zeggen, kom. Hij zegt dus niet eerst van, joh, denk nou eens na. Kijk nou nog eens goed naar alles wat je aan het doen bent. Hij zegt niet, zie je nou niet wat een enorme rugzak je op je schouders hebt hangen? Hij zegt niet, joh, leg dat toch eens af. Stop daar nou eens mee. Denk nou eens na. Nee, niets van dat alles. Hij zegt, heel simpel, kom. Dat betekent dus ook dat hij je ziet. Ook vanmorgen. Hij kijkt je aan en zegt, kom. Kijk, Wij kijken naar elkaar vanmorgen, u die thuis met ons meeluistert en kijkt. We kijken elkaar als het ware aan, maar ik kan gelukkig niet in uw hoofd kijken. Ik kan ook al helemaal niet in uw hart kijken. Ik weet niet waar u mee worstelt. Ik weet niet waar jij mee zit, waar jij tegenaan loopt, wat er op je schouders drukt. Maar de Heer Jezus weet het wel. Hij kijkt je aan, hij ziet je nood, hij ziet je pijn en hij zegt: kom. Ik hoor hem hier geen waarom vraag stellen. Hij zegt niet: waarom heb je het nou zo ver laten komen? Hij zegt niet: waarom ben je niet eerder gekomen? Je wist toch dat je bij mij altijd terecht kunt? Geen enkel verwijt, geen enkele vraag, maar slechts dit: kom. Kom naar mij toe. En gemeente, daar lees ik iets in van: kom dicht naar mij toe. De Heer Jezus zegt niet: blijf nou maar op afstand. Hij zegt niet: leg het daar maar neer. En dan zal ik eens kijken wat ik voor je doen kan. Hij zegt niet: maak maar eens een afspraak, zoals dat bij de dokter gaat. Dat je soms ook lang moet wachten voordat er plaats is. Nee, hij zegt: kom naar mij toe. We hebben gelezen uit Psalm 23, de psalm over de herder. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat beeld, gemeente, dat beeld van de herder die het schaap dat niet meer verder kan optilt en draagt. Beeld ook van dat ene verloren schaap dat de herder gaat zoeken en op zijn nek neemt en het zo naar huis brengt. Dat beeld: kom naar mij toe. Met eerbied gezegd, de Heer Jezus neemt jou als het ware in de armen. Ik zou bijna zeggen op schoot. Kom naar mij toe. Want ik zie dat je vermoeid bent. Ik zie dat je belast bent. Ik zie dat het je niet meer lukt. Ik zie dat je vastloopt. Ik zie dat je met al je ploeteren, want dat is eigenlijk wat het hier betekent, belast zijn, vermoeid. Daar wordt een woord gebruikt, dat zou je kunnen vertalen met ploeteren. De Engelsen hebben het vaak over de struggle of life. Je struikelt er eigenlijk bijna overheen. Je krijgt het niet meer rondgedraaid. Net als je deeg mixt in een kom. En als dat te dik is, dan krijgt de mixer het eigenlijk niet rondgedraaid meer. En als het dan eenmaal stilstaat, dan is het helemaal voorbij. Dan krijgt hij het nooit meer aan de gang. Zo kan het in ons leven ook zijn. Je draait maar en je draait maar en het lukt je nog een beetje om het draaiende te houden. Al gaat het steeds stroever en steeds lastiger en steeds zwaarder. En op een gegeven moment komt het stil te staan en krijg je het niet meer rond. Krijg je het niet meer bedacht, als het ware, loop je vast. Dat is wat hier staat. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast ben, die het zelf niet meer rond kan krijgen. Kom naar mij toe, zegt Jezus. Dat betekent dus, gemeente, dat betekent dus dat je met dat alles, met die, laten we het maar even een rugzak noemen, met die grote rugzak op je rug, of die misschien niet zo hele grote rugzak, maar toch, hij knelt. Jezus zegt: kom. Hij zegt niet: los het nou eerst eens zelf op, maar hij zegt: kom. Dat betekent dus ook dat je naar de Heer Jezus toe moet gaan. Niet op afstand moet blijven. Niet moet zeggen: nou ja, daar wil ik nog wel eens over nadenken. Daar wil ik nog wel eens naar kijken. Daar wil ik misschien nog wel eens wat mee gaan doen, ooit een keer. Maar kom. Ja, dat betekent ook dat je... ja, dat je het ook gewoon eerlijk moet gaan zeggen. Dat je dus niks meer verborgen kunt houden. Dat je je dus niet meer beter voor kunt doen dan je werkelijkheid bent. Dat betekent dus niet dat je kunt zeggen: nou ja, deze dingen, Heer Jezus, hou ik nog maar even een poosje bij u vandaan. Die los ik zelf eerst wel op. Maar dat je werkelijk met alles naar hem toe gaat. Kom naar mij toe. En ik zal u rust geven. Rust. Ik zei al, gemeente, dat is veel meer dan alleen maar uitrusten. Dat is veel meer dan alleen maar eventjes weer op adem komen. Rust is een van de Bijbelse woorden die gaan over het koninkrijk. Want gemeente, wij zijn niet geschapen om altijd maar in standje onrust te staan. En ik weet best, wij weten allemaal wat stress betekent. Wij weten allemaal wat onrust betekent. Wij zijn echt niet geschapen om alleen maar stil te zitten. Om niks te doen. Ik geloof oprecht dat ook Adam en Eva een flinke dagtaak hadden in het paradijs, om het maar zo te zeggen. Ze kregen de opdracht om de aarde te bouwen, om de aarde te onderhouden. Met andere woorden, gemeente, wij zijn niet geschapen om altijd maar stil te zitten. Maar we zijn zeker niet geschapen om altijd onder druk te staan. Om altijd maar achter je of over je schouder te moeten kijken. Altijd maar geprikkeld te zijn, altijd maar onrustig te zijn. De Heer wil ons die rust schenken, die ware rust. Dat wil zeggen de rust aan zijn boezem, aan zijn hart. De rust die een mens vindt als het beseffen mag dat het geborgen is. Als een kind dat, als het moe is, op de schoot van papa of van mama kruipt. En bij wijze van spreken, ik bedoel het volstrekt eerbiedig, zijn duim in de mond steekt en heerlijk tegen de borst van papa of van mama aan gaat liggen en helemaal volkomen rustig wordt. Die rust. Dat je beseffen mag, Heer, en het is goed. Dat je niet hoeft te denken en ik moet dit nog en ik moet zus nog en ik moet dit nog veranderen en dat nog veranderen en dit is nog niet goed en dat is nog niet goed. Nee, Jezus zegt, kom naar mij toe. Want je bent vermoeid en belast en wat het is mag u voor uzelf invullen. Het kan van alles en nog wat zijn. Want wat kan een mens vastlopen? Wat kun je ongelooflijk worstelen met de grote vraag in het leven? Wat kun je ook worstelen met de kleinere vraag in het leven? Wat kun je worstelen in het geloof? Dan kun je worstelen met je zonde. En van al die dingen zegt Jezus, kom naar mij toe. Het is goed. Dat is wat rust betekent. Het is goed. En dat kan alleen Hij zeggen, gemeente. Omdat Hij die rust heeft verworven aan het kruis op Golgotha. Jezus weet, ook hier als Hij dit zegt, dat Hij zal gaan lijden en sterven aan het kruis. Dat Hij die ware vrede, die ware rust zal bewerken door de zonde te verzoenen. Door de angel van het kwaad weg te nemen. Door het kwaad te overwinnen. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Dat vraagt ook van ons gemeente dat we stil worden. Misschien wel het allermoeilijkste in het geloof. Stil worden. Jezus vraagt niet dat je nou eens even goed aan je problemen gaat werken. De Heer Jezus vraagt niet als eerste dat je nou eens even goed gaat nadenken over hoe nu verder. Nee, Hij vraagt van ons dat we bij Hem komen en stil worden. En tot slot zegt Jezus nog dit. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u. En nou is het begrip juk voor ons over het algemeen niet zo heel positief, denk ik. Er zullen misschien wat ouderen onder ons zijn die nog weten wat een juk is. Zo'n ding wat je op je schouders draagt met twee emmers eraan. Maar hier gaat het over het juk dat door de ossen gedragen werd. En wat deed een boer dan? Een boer zette altijd een sterke, wat oudere os. Die zette hij bij een jonge, onervaren os. En zo kon die jonge os, die nog niet zo sterk was, die kon samen met die oudere, sterke os, kon die het leren in dat spoor te gaan. Jezus zegt eigenlijk, laten wij nou samen dat juk op ons nemen. Kom onder mijn juk en ik zal je leren. Ik ga met je mee. Hij zegt niet, ik ga het voor je oplossen. Hij zegt niet, ik ga het allemaal voor je dragen. Dat weet u als geen ander. U weet, als u met dingen te maken hebt in uw leven, dat het geloof niet betekent dat dan al je zorgen voorbij zijn en dat dan alles vanzelf gaat. Maar Jezus zegt, laten wij samen gaan. Neem mijn juk op u en leer van mij. Dat wil zeggen, leer van mij, ga met mij mee en dan zul je leren dat ik het goede voor jou zoek. Dat het ook gaat lukken, dat het ook kan. Eerlijk is eerlijk, nog steeds met de poten staat die os in de modder. Trekkend, soms zelfs zwaar trekkend. Het leven is niet altijd eenvoudig. Maar met Christus samen is het vol te houden. En uiteindelijk zullen we rust vinden voor onze ziel, zo leert de Heiland ons. Dat betekent, de weg die je dan gaat, dat is de weg naar het koninkrijk. Dat is de weg naar de godzaligheid. Dat is niet de weg naar het einde. Want dat denkt de wereld in al haar dwaasheid. Ze denkt dat ze zelf de schema's kent. Ze denkt dat ze het zelf helemaal begrijpt. En wat is het einde? Dat is het graf. Maar wij gemeenten mogen toch over het graf heen zien. Want Christus heeft toch het graf overwonnen. We mogen rust vinden voor onze ziel. Bij hem in zijn koninkrijk. En daarom, Christus staat ook vanmorgen in ons midden. Openbaart het evangelie en zegt, kom naar mij toe. Allen, geen één uitgezonderd. De Heer Jezus zegt niet als het je eigen schuld is. Dat je zo zwaar belast bent. De Heer Jezus zegt niet omdat jij zelf gezondigd hebt. Omdat jij het zo dom hebt aangepakt. Omdat jij, hoef je niet te komen. Dat zegt hij niet. Kom naar mij toe, allen. Niemand uitgezonderd. Ook dus door eigen schuld. Ook misschien wel door de zonde van ons leven. Belast geraakt. Verstrikt geraakt. Misschien wel in de banden van het kwaad. Jezus zegt, kom. Kom naar mij toe. En ik zal u rust geven. Amen. Laten we samen danken en bidden en voorbeden doen. Heer Almachtige God, getrouwe Vader, zo komen wij tot u om u te danken voor uw woord, Heere, dat ook vanmorgen tot ons kwam. We bidden u, Heere, wilt u de naprediker zijn, dat de bediening van uw evangelie, Heer, ons hart ook vervullen mag. En dan beleiden we u dat het in alle gebrek gebracht is, Heere. Maar wilt u toch met uw Heilige Geest krachtig werken, dat we het woord mee mogen nemen, dat we die roepstem mochten horen, Heer Jezus, kom naar mij toe. Leer ons tot u te gaan, Heere, met al onze lasten, met al onze vragen, met al onze zorgen. Maar ook met al onze zonden, Heere, dat we beseffen mogen dat alleen bij u die ware rust en vrede te vinden is. Heere, open onze ogen daarvoor, dat wij niet in onze eigen schema's zullen blijven dwalen, maar dat we, Heere, tot u de toevlucht zullen nemen. Ga zo met ons mee. Dat bidden we in het bijzonder ook voor de kinderen als ze deze week vakantie hebben. Wilt u ze beschermen en bewaren. Wilt u ze een fijne tijd geven. Ze mogen genieten van de rust. Met elkaar en misschien ook wel alleen zullen gaan spelen. Genieten mogen, Heere, van dat wat uw schepping ook ons geeft. Geef hen een goede tijd. Heere, dat er ook in ons hart die rust mag komen. Die stilte voor uw aangezicht. Dat we het ontdekken mogen dat het niet ligt in het aardse. In de welvaart. Maar dat de ware vrede en de ware vreugde, levensvreugde ook ligt in die omgang met u, Heer. Ga zo met ons mee. We bidden u voor uw gemeente. Dan denken we in het bijzonder ook aan broeder Dick Dingemans en zijn vrouw Wilma. Heer, gedenk hen samen ook. Die strijd daar ook is. Heer, en wat geeft dat ook een aanvechting, maar wilt u geven dat het ook rust mag geven, Heer Jezus, te mogen weten dat u dood en graf overwonnen hebt. Dat hij ook weten mag, Heer, dat niet de ziekte, niet het sterven het laatste woord heeft, Heer Jezus, maar dat u dat hebt. Dat u overwonnen hebt. En dat we zo ook al onze zonden, al onze schuld, al onze tekortkomingen, dat we daarmee naar u toe mogen gaan. En dat u ons die rust wil schenken. Gedenk hem zo, gedenk zijn vrouw en alle die om hen heen staan. We bidden ook voor mevrouw van der Pol Keinemans. Heere, wilt u haar nabij zijn ook in het ziekenhuis. Heere, wilt u de behandelingen zegenen. Heere, wilt u haar dragen. In alle nood, in alle angst. Dat ze weten mag, Heer Jezus, dat u haar Heer en haar Heiland bent. We bidden u ook voor haar dochter. Heer, ontferm u zo over hen samen ook. En geef dat we het dragen kunnen met u, Heer Jezus. Dat we samen met u die weg van ons leven mogen gaan onder uw juk. En dat we leren mogen, Heer Jezus, dat u zachtmoedig bent en nederig van hart. Heer, zo bidden we voor zieken die we niet met namen noemen. Gedenk aan ieder die ook behandelingen ontvangt, die te maken hebben met vragen, met zorgen. Bid ook voor de broeders die op dubbeltal staan. Er vele vacatures zijn, Heer. Wilt u de broeders gedenken? Gedenk de gemeente ook dat ze daarin ook haar verantwoordelijkheid zal verstaan door te gaan stemmen. Dat ook straks de roepstem naar broeders uit mag gaan om het ambt op te nemen, Heer. We bidden u voor hen die op dubbeltal staan, voor hun gezinnen. Heer, ga zo met ons mee. We bidden ook voor uw volk Israël, voor de stad Jeruzalem, Heer. Dat die heilige stad ook iets mag uitstralen van uw genade, van uw heil. Gedenk zo uw volk, gedenk uw kerk. Heer, wilt u zo met uw geest krachtig werken in ons aller hart. Dat het evangelie, Heer, verkondigd mag worden onder alle creaturen. En dat mensen het horen mogen dat u, Heer Jezus Christus, werkelijk koning bent. Dat u Heer bent, tot in alle eeuwigheid. Ga zo met ons mee. Vergeef wat niet was tot uw eer. Breng ons ook vanavond onder de bediening van uw woord. En zegen ons zo allen. Ook als gemeente. We bidden voor uw kerkraad. We bidden in het bijzonder ook voor de beide broeders die u aan deze plaats hebt verbonden. Gedenk ze in hun ambtelijk werk. Geef hen de vrijmoedigheid om uw woord te verkondigen. En zegen hen zo samen met hen die hen lief zijn. Heer, ontferm u zo over ons. Aanvaard onze dank. En ga zo met ons mee. We bidden het u in Jezus' naam uit genade. Amen. Onze slotpsalmgemeente is psalm 43, de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tent te weden. Psalm 43, vers 3 en 4. Gemeente, ontvang dan de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
verdenkingen.